gaan in hoofdstuk 8 vandaag natuurlijk verder, maar ik wil met jullie lezen vanaf vers 14 in hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 8 vers 4. En dan gaan we bidden en dan de tekst van vandaag behandelen. Dat zijn versen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 8. Maar laten we beginnen in vers 14. Ik moet ook nog mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik heb niets op het scherm vandaag. Dus dat vraagt extra meekijken in jullie Bijbels. Maar laten we lezen. Romeinen hoofdstuk 7 vanaf vers 14. Paulus schrijft: want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe het niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Nu hoofdstuk 8. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Laten we bidden. Vader Almachtig, we danken u, Vader, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten. Dat we samen uw woord in kunnen gaan, Heer. We bidden, Vader, om uw leiding, Heer, in het spreken, in het luisteren, het ontvangen. We bidden, Heer, dat we vervuld mogen worden met uw woord, Heer, en dat ons denken hernieuwd mag worden. Dat we zullen wandelen overeenkomstig uw wil. Laat ons niet alleen hoorders, maar ook daders zijn, Heer. Dat alles wat we denken, spreken en doen, tot eer en glorie van uw heilige naam zal zijn. Dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. En vorige week hebben we stilgestaan bij die roep uit Romeinen 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En we zagen dat dit de roep is van de gelovige die de wet van God lief heeft, maar geconfronteerd wordt met de onmacht van zijn eigen vlees. Maar vervolgens zagen we dat Paulus niet in die wanhoop bleef hangen. En maar direct het antwoord gaf in vers 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus hij wees de middelaar aan als de enige weg tot verlossing. Maar op basis van het werk van Christus kon hij in hoofdstuk 8 vers 1 de juridische conclusie trekken. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, we zagen, Paulus stelde ook: zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Maar wanneer we die woorden op ons in laten werken, en we houden dus ook de realiteit van hoofdstuk 7 ernaast, dan roept dit de vraag op. Dus als we hoofdstuk 8 vers 1 zien, hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat de heilige God, die zichzelf niet kan verloochenen, tegen een mens die zojuist heeft beleden dat hij met het vlees, met het vlees de wet van de zonde dient, zegt: er is geen verdoemenis voor die persoon. Want Gods wet is niet veranderd. Zijn wet is nog steeds heilig en het eist volmaaktheid. Gods heiligheid is niet veranderd. Hij is nog steeds een verterend vuur en terrein van ogen om het kwade aan te zien. En de mens is in zijn vlees niet veranderd. Hè? Paulus heeft net vastgesteld dat er in zijn vlees niets goeds woont. Nou, als het goed is, herinneren jullie nog dat 2 weken geleden stonden we stil bij vers 21. Toen zagen we dat Paulus schreef dat de zonden, als het ware, in zijn leden niet zomaar een incident. Dat de zonde in zijn leden niet zomaar een incident was, maar een wetmatigheid. Maar ik heb jullie toen gezegd: tegen een wet kun je niet vechten, hè, met wilskracht. Hoe hard je ook je best doet, die wet wint het altijd van je inspanning. En als je de zwaartekracht wil overwinnen, heb je niet meer inzet nodig, maar een sterkere wetmatigheid heb je dan nodig. Maar dus in deze tekst zien we uiteengezet worden waar we het eigenlijk over hadden. Hier zien we dus ook die hoe-vraag beantwoord worden. Laten we met vers 2 beginnen. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dus even om de context helder te hebben, dat was vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De vraag is dan, waarom is dat zo, Paulus? Waarom is er geen verdoemenis? En dan vers 2, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Nou, we gaan het vers ontleden. We gaan het niet doen zoals we dat normaal doen, hè, dat we van links naar rechts woord voor woord kijken. We gaan kijken naar de constructie van het vers. Hè, naar de kern van de uitspraak. En daarna kijken we naar de bepalingen die de kern specificeren. Dus we beginnen met de kern van de zin. Als we de bepalingen weglaten, dan is de hoofdzin: de wet van de geest heeft mij vrijgemaakt. Dat is de hoofdactie. Ja, het is essentieel om te letten op de werkwoordsvorm die Paulus kiest. In het Grieks staat hier een tijdsvorm die de handeling als afgerond geheel neerzet. En zo de bevrijding als een vaststaand feit markeert. De bevrijding waarover hier gesproken wordt is geen proces van geleidelijke verbetering, maar een fundamentele statuswisseling die heeft plaatsgevonden. En de betekenis van dit vrijmaken staat in direct contrast met de toestand die Paulus in Romeinen 7 vers 23 beschreef. He, daar gebruikte hij het woord op gevangenenmaakt. Hier stelt hij vast dat de macht die hem gevangen hield is doorbroken. Dus vrijmaken betekent hier onttrekken aan de heerschappij en autoriteit van een ander, zodat de gelovige niet langer onder de wet van de zonde en dood staat, maar onder de heerschappij van de geest van het leven. In Romeinen 6 vers 18... en 6 vers 22 gebruikte Paulus ditzelfde werkwoord. Vrijgemaakt van de zonde. Dat betekent dat de zonde niet langer de heersende macht is over de gelovigen. Hoewel de invloed van de zonde nog aanwezig is, hebben we ook gezien in hoofdstuk 7, is de dwingende heerschappij ervan verboden. Dus de heerschappij over de zondaar is verbroken. Dus de wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt. Dat is de hoofdactie. Vrijgemaakt. Nou, en wat bedoelt Paulus dan met de wet van de geest van het leven? Nou, Paulus gebruikt het woord wet weer. Zoals we eerder hebben gezien, doelt hij hiermee niet op de wet van Mozes, met haar geboden en verboden. Hij gebruikt de wet hier in de zin waarin hij dat ook in hoofdstuk 7 deed. Dus als een werkend principe, een macht die functioneert met dwingende werking. In Romeinen 7 sprak hij over een wet die hem een gevangene maakte. Nu zet hij daar een andere wet tegenover en daarmee onderstreept Paulus dat de bevrijding niet neerkomt op een losse invloed of een incidentele verbetering, maar op een werkelijke omslag. Het komt neer op een tegenmacht die de oude heerschappij doorbreekt en haar plaats inneemt als bepalend. Dit neemt niet weg dat de strijd weg is. De strijd is niet weg. Er is nog strijd gaande. Dat zien we in hoofdstuk 7. Maar Paulus definieert vervolgens deze heersende macht als de wet van de geest. Dus hier ligt het keerpunt ten opzichte van de situatie in hoofdstuk 7. In het vorige hoofdstuk zien we een innerlijke instemming met Gods wet. De gezindheid wil het goede. Tegelijkertijd beschrijft Paulus een andere wet in de leden, de wet van de zonde, die als macht tegenwerkt en gevangen neemt. Het probleem is dus niet dat er geen verlangen is naar het goede, maar dat er een concurrerende heerschappij is die de mens onder druk zet. Daarom spreekt Paulus nu over de wet van de geest. Een nieuwe goddelijke werkingsmacht die niet uit de mens opkomt, maar uit de Heilige Geest. Wanneer hij het heeft over de wet van de geest, duidt hij daarmee dus op de beslissende werking van de geest in de mens. Nou, wat maakt deze wet anders? Het fundamentele verschil is dat God zelf in de mens werkzaam is tot gehoorzaamheid. Dat is het grote verschil. Dit sluit aan bij de nieuwe verbondsbelofte van Ezekiel 36. Waar God zegt dat hij zijn geest in het binnenste zal geven en zal maken dat zijn volk in zijn verordeningen wandelt. Dus dit is essentieel. Het is niet de gelovige die met een beetje hulp van boven probeert te wandelen. Het is de geest die in de gelovige werkt, zodat wandelen naar de wil van God werkelijk mogelijk gemaakt wordt. Hij werkt het willen en het werken. Hij past het werk van Christus toe in het hart. De wet van de geest is dus de actieve werking van God in de mens. Maar let nu ook op de nadruk. Let op de nadruk, de wet van de geest van het leven. Dus Paulus typeert hiermee de geest als levensschenkende geest in contrast met de dood die aan de zonde verbonden is. De geest maakt leven. Dat is ook wat Paulus schrijft aan de Korintiërs, want de letter dood, maar de geest maakt levend. En we gaan hier de komende weken ook bij stilstaan, maar het ding is dit. De geest schenkt en schept geestelijk leven waar dood was. Hij neemt intrek in een mens die dood was door de overtredingen en de zonde en brengt leven voort. Dit leven is het leven dat uit God is en in Christus geschonken wordt. Dus de rijkdom van wat Paulus schrijft, het wordt ook duidelijk door het contrast dat Paulus maakt. Hij zet de wet van de geest van het leven recht tegenover de wet van de zonde en van de dood. In het schrijven van Paulus zie je, dat hebben we de afgelopen tijd continu behandeld, zie je dat zonde en dood bij elkaar horen. Zonde draagt de dood in zich en voert ook daar naartoe. In Romeinen 7 vers 11 zagen we hoe dit werd. De zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. De wet kon dit proces niet keren. De wet openbaarde en bevestigde het oordeel, maar kon niet levend maken. Maar hier zien we dus die radicale breuk. De wet van de geest doorbreekt deze werkelijkheid, omdat hij een tegenovergestelde uitwerking heeft. Waar zonde dood, daar geeft de geest leven. En waar de zonde het lichaam aan sterfelijkheid onderwerpt, daar is de geest de garantie van de opstanding. Paulus schrijft ook in vers 11 van dit hoofdstuk. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus de wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt. Maar dan is de vraag van wat? En Paulus schrijft van de wet, van de zonde en van de dood. Nou, wat bedoelt Paulus met de wet van de zonde? Nou, hij doelt op de dwingende werking van de zonde in de gevallen menselijke natuur. Maar Paulus voegt daar nog iets aan toe. Hij noemt het niet alleen de wet van de zonde, maar en van de dood. Maar waarom voegt hij dat toe? Ik zei het net al, omdat in de leer van Paulus en in heel de schrift zonde en dood onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Wanneer Paulus dus nu schrijft dat de geest ons heeft vrijgemaakt van deze wet, is dat niet iets kleins. Hij zegt niet alleen dat onze schuld is vergeven en dat er geen verdoemenis is. Nee, de gelovige is uit het rechtsgebied en de heerschappij van zonde en dood gehaald en overgeplaatst naar het rechtsgebied en de sfeer van geest en leven. Nogmaals, betekent dit dat een christen niet meer zondigt of geen strijd ervaart? Nee, dat is niet wat het betekent. Betekent dit dat een christen niet meer sterft? Nee, ons lichaam is nog steeds sterfelijk. Wanneer de gelovige zich wil verzetten tegen de wetmatigheid die hij in zijn leden vindt, dan ligt de uitweg daarvan in het wandelen naar de geest, zich laten leiden door de geest en door de geest de daden van het lichaam doden. Dat is niet wat de wet doet, dat is wat de geest doet in de mens. Maar let nu ook op de woorden. Let op de woorden in Christus Jezus. De geest van het leven in Christus Jezus. Paulus laat hiermee zien dat het werk van de Heilige Geest en het werk van de Heere Jezus nooit los van elkaar staan. De geest werkt niet los van Christus. Het leven dat de geest geeft, is het leven dat in Christus is en waarvan de gelovige door de geest deelgenoot wordt. In Romeinen 6 hebben we gezien dat Christus is gestorven en is opgewekt. Hij heeft de dood doorbroken en het leven verworven. Wat doet de Heilige Geest nu? Hij past dat volbrachte werk toe. Hij verenigt de discipel, de gelovige, met Christus. Het doet ons delen in de vrijheid en het leven die Christus verworven heeft. Dus je kunt het zo zeggen, Christus heeft de bevrijding verworven aan het kruis. En de Heilige Geest maakt die bevrijding werkelijk in ons door ons, door hen die geloven, aan Christus te verbinden. En daarom kun je de Geest nooit losmaken van de Zoon. Nooit. Buiten Christus blijft de mens onder de heerschappij van zonde en dood zonder bevrijding. Maar in Christus is leven. En omdat wij door het geloof met hem verbonden zijn, één geworden met hem zijn in zijn dood en opstanding, wat we in Romeinen 6 hebben behandeld, delen wij in zijn leven en woont de geest als de geest van het leven in de gelovigen. Nu, als we kijken naar wat vers 2 ons leert, hoe heeft God dit dan gedaan? En waarom kon de wet van Mozes dit niet bewerkstelligen? Nou, vers 3 leert ons dat. Paulus schrijft in vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Oké, we stelden dus de vraag, waarom kon de wet van Mozes dit niet doen? Nou, Paulus schrijft wat voor de wet onmogelijk was. Dus nu kun je onmiddellijk denken, en dat is wat hij natuurlijk ook tackelt, dat de wet zelf iets mist. Maar vergeet niet wat Paulus heeft geschreven. De wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Wij weten dat de wet geestelijk is. Vergeet ook niet wat Paulus heeft geschreven in Romeinen 7, dat het gebod tot leven had moeten leiden. Dus wat Paulus hier schrijft, wat voor de wet onmogelijk was, betekent niet dat de wet in en van zichzelf incapabel is. Dat het aan de wet ligt. Nee, Paulus schrijft onmiddellijk, krachteloos als zij was door het vlees. Dat is het ding. Krachteloos als zij was door het vlees. Dus wanneer Paulus schrijft dat de wet krachteloos was, bedoelt hij dat de wet krachteloos was om datgene te bewerken wat nodig is. De zonde daadwerkelijk te laten afdoen en zo het recht van de wet in ons te vervullen. Nou, de wet staat tegenover de mens. De wet zegt, wees heilig. Maar de wet verschaft niet de kracht om heilig te wandelen. Het is een volmaakte standaard, maar het is een externe standaard. Nou, waardoor is de wet krachteloos gemaakt? Het is krachteloos gemaakt door het vlees. Het is de gevallen zondige natuur van de mens die vijandig staat tegenover God. Het vlees onderwerpt zich niet aan God. Wanneer de geestelijke wet die goed is, het vleeselijke hart dat slecht is, ontmoet, is het resultaat niet de gehoorzaamheid die de wet eist. Maar overtreding, omdat zonde het gebod aangrijpt en het vlees zich niet onderwerpt. Dit is het ding. Het vlees is dermate verdorven dat het de heilige eisen van de wet niet kan dragen nog volbrengen. Omdat het vlees, zoals Paulus schrijft in Romeinen 7 vers 14, verkocht is onder de zonde, stuit het heilige gebod op onwil en onmacht. De wet
kon de mens dus niet rechtvaardigen en niet heiligen. Niet omdat er iets mis is met de wet, maar omdat het vlees de wet krachteloos maakt om te doen wat het moet doen. Maar let op wat Paulus doet. Hij schrijft, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Dat heeft God gedaan. Dit korte stukje is rijk. He, dus de zin begint met de vaststelling van onvermogen. De wet kon niet redden en wij konden onszelf ook niet redden. Daarom is dat heeft God gedaan essentieel. Dit betekent dat onze redding niet voortkomt uit een betere versie van onszelf. Het komt van boven. Het is een eenzijdig, soeverein ingrijpen van God. Dat is wat dit is. Dus dit is het einde van alle menselijke roem. Althans, dit hoort het te zijn. Als God het moest doen, dan was er van onze kant geen ene verdienste. Alleen schuld die genade noodzakelijk maakt. God deed het en hij deed het alleen. De wet kan uitleg geven, de wet kan eisen stellen. Maar instructies helpen niet wanneer de ontvanger krachteloos is. Dus God kwam daarom niet met een stappenplan, maar met een daad. Onze boodschap als christenen is niet, doe dit en leef. Maar God heeft het gedaan in uitgenade door het geloof, leef je. En vanuit dat leven roept hij tot gehoorzaamheid. Dus het christendom, dat is essentieel. Ons geloof rust niet op moraal als fundament. Dus moraliteit zit er absoluut in. Maar het is niet het fundament. Het fundament is Gods historisch handelen. Een volbracht werk dat nieuw leven voortbrengt in Christus. Dat is het fundament. Dus dat heeft God gedaan. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan de zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Dus wanneer Paulus zegt dat God zijn eigen zoon gezonden heeft in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, bedoelt hij dat Gods redding niet van een afstand als het ware is uitgevoerd, maar door de daadwerkelijke menswording van de eeuwige zoon. De zoon kwam niet als een engel. Hij kwam niet als een schijnverschijning. Hij werd vlees. Hij heeft vlees aangenomen. Johannes schrijft heel duidelijk. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Paulus schrijft aan de Galaten. Christus is geboren uit een vrouw. Hij schrijft aan het begin van de Romeinenbrief over Christus. Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Aan de Filippenzen, die kennen we ook, schreef hij over Christus dat hij zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dit onderstreept de volle realiteit van zijn mensheid. We zeggen ook, hij is waarlijk mens, waarlijk God. Echte lichamelijkheid, echte menselijke beperktheid in een wereld die onder de gevolgen van de zondeval ligt. Honger, vermoeidheid, lijden, sterfelijkheid. Daarom leert Hebreeën ons, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Hebreeën 2 vers 7 die leert ons ook, dat hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden. Zodat hij onze hoge priester kan zijn die met onze zwakheden kan meevoelen. Tegelijkertijd is de formulering heel precies wat Paulus zegt. Hij zegt niet dat Christus kwam in zondig vlees, maar in een gedaante gelijk aan het zondig vlees. Dat wordt gelijk aan bewaakt twee waarheden tegelijk. Aan de ene kant, nogmaals, Christus, waarlijk mens. Hij deelt werkelijk onze natuur en onze omstandigheden. Aan de andere kant, hij deelt niet onze zonde. Hij is in alles op dezelfde wijze als wij verzocht, maar zonder zonde.
De schrift is hier consequent in. Hij heeft geen zonde gedaan, leert Petrus ons. Hij kende geen zonde, schrijft Paulus in 2 Korinthe 5. Hij is rechtvaardig en stierf voor en onrechtvaardigen. Met andere woorden, Christus is waarlijk vlees geworden zoals wij het kennen, onder last, zwakheid en sterfelijkheid, maar zonder de innerlijke verdorvenheid en schuld van de zonde. Hij komt in het terrein waar zonde heerst, zonder zelf onder haar heerschappij te vallen. Waarom schrijft Paulus dit hier? Omdat vers 3 meteen verder gaat. God zond zijn zoon en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. En dat omwille van de zonde, dat kan in het Nederlands ook klinken als in verband met de zonde of vanwege de zonde. Maar Paulus zijn woordkeuze draagt meer dan alleen de algemene gedachte zonde was de aanleiding. De gebruikte uitdrukking in het Grieks heeft in de schrift namelijk een duidelijk wat we noemen offerkleur. In de Septuaginta, dus in de Griekse vertaling, is dit een vaste formulering die herhaaldelijk gebruikt wordt in de context van het zondoffer. Het offer dat voor de zonde gebracht wordt. Daarmee zegt Paulus niet alleen dat Christus kwam om over zonde te spreken of om zonde aan te wijzen, maar dat hij gezonden is met het doel dat er werkelijk met zonde wordt afgerekend. Niet slechts moreel, maar verzoenend en beslissend. De offerkleur van deze woorden helpt om te zien hoe radicaal de woorden van Paulus zijn. In de offerdienst van Leviticus werd zonde niet opgelost door instructies alleen, maar door het vergieten van bloed en plaatsvervanging. Waarom? Omdat zonde dood verdient en omdat gemeenschap met God alleen hersteld kan worden wanneer schuld of weggenomen of bedenkt wordt. Dat is de lijn die Paulus in Romeinen 3 al zette. Hij schreef daar: God stelde Christus voor als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Met andere woorden, God blijft rechtvaardig en hij rechtvaardigt tegelijk de goddeloze, maar alleen doordat zonde niet wordt genegeerd, maar wordt gedragen en daadwerkelijk ook wordt geoordeeld. Dus als Paulus in Romeinen 8 vers 3 schrijft, omwille van de zonde, dan staat dat in dezelfde lijn. Christus is gezonden met het oog op verzoening, op afrekening met zonde voor Gods aangezicht. Dat sluit aan bij wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat betekent niet dat Christus zelf zondig werd, maar dat hij overeenkomstig Gods voorkennis en raadsbesluit de plaats van de zondaar innam en als het lam van God onze zonde droeg. Zo schrijft Petrus ook dat hij onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En dat Christus eenmaal voor de zonde geleden heeft, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat is de inhoud die Paulus met omwille van de zonde oproept. En dan wanneer Paulus dan vervolgt met de woorden en de zonde veroordeeld in het vlees, laat hij de uitkomst en het doel van Gods handelen zien. Het gaat hier niet alleen om dat Christus is gekomen als mens en niet alleen omdat hij gezonden is voor de zonde in offerzin. Paulus zegt nu wat God daarmee heeft gedaan. God heeft de zonde veroordeeld. Nogmaals, wat we weken behandelen, dat is juridische taal. Het sluit aan bij vers 1. Geen verdoemenis voor wie in Christus zijn. Paulus' zijn redenering is dat er geen veroordeling is voor de gelovigen, omdat God wel degelijk een veroordeling heeft uitgesproken, niet over de gelovigen, maar over de zonde. De veroordeling is niet verdwenen, het is voltrokken, maar op de juiste plaats en op de juiste draag. Op Christus Jezus. En hiermee corrigeert Paulus een misverstand dat snel kan ontstaan wanneer we het evangelie als kwijtschelding horen. God heeft de zonde niet eenvoudigweg genegeerd, alsof zijn heiligheid en rechtvaardigheid opzij gezet zijn. De schrift leert het tegenovergestelde. God is licht en in hem is in geheel geen duisternis. God rechtvaardigt niet door zijn rechtvaardigheid te laten varen, maar juist door het te handhaven. Zonde moet geoordeeld worden en dat zegt Romeinen 8 vers 3 dus compacter. God heeft in Christus de zonde veroordeeld. Wat houdt die veroordeling concreet in? Het is meer dan dat God zegt, de zonde is fout. De wet zei dat al. Veroordelen betekent, God heeft de zonde juridisch veroordeeld en in aanspraak gebroken. In de kruisiging van de Here heeft God zonde behandeld als een misdadige macht die onder het vonnis valt. Je moet je voorstellen wat Paulus bijvoorbeeld aan de Colossenzen schrijft. Hij schrijft, in Colossenzen 2 vers 13 tot en met 15 schrijft hij, en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus, zonde kan nog aanwezig zijn en aanvallen. Romeinen 7 is daar eerlijk over, maar het vonnis over de zonde is voltrokken. Deze uitspraak bewaart ook de plaatsvervangende aard van het werk van de Heer Jezus. Paulus zegt niet dat God de zonde oordeelde in ons, maar in het vlees, in dat vlees waarin Christus kwam. Dat staat aan bij wat we kennen in Jesaja 53, waar de knecht van de Heer om onze overtredingen verwond is, en waar staat dat hij om onze ongerechtigheden verbrijzeld is. Dit is geen taal van morele verbetering, maar van plaatsvervanging. Gods oordeel over zonde wordt niet omzeild, maar het wordt uitgevoerd. En Christus staat daarin namens zijn volk. En daarom is het evangelie ernstig, maar ook troostrijk. Het is ernstig omdat zonde werkelijk veroordeeld moet worden. Maar het is troostrijk omdat die veroordeling niet op de gelovigen neerkomt, maar op Christus als borg. En nu zie je dus hoe Romeinen 8 vers 3 functioneert binnen het argument van Paulus. Vers 1 leert ons, er is geen verdoemenis. Vers 2 leert ons, bevrijding uit zonde en dood. Vers 3 verklaart hoe dat rechtvaardig kan. En God heeft gedaan wat de wet niet kon door zijn zoon te zenden. En daarvoor is dan de basis voor vers 4. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zal worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 4 is goud. En het sleutelwoord is opdat. Paulus zegt hiermee dat wat God in vers 3 deed, zijn zoon zenden, zonder veroordelen in het vlees, een gericht doel had. God handelde niet alleen om schuld weg te nemen of veroordeling af te wenden, maar met het oog op een bepaalde uitkomst in het leven van zijn volk. Dus op dat maakt duidelijk, de verzoening is niet het eindstation, het is het fundament waaruit een leven, een nieuw leven voortkomt. En dan zie je Paulus dus spreken over de rechtvaardige eis van de wet. Het woord dat hij gebruikt betekent het recht, de rechtmatige bepaling, de rechtvaardige vereiste van de wet. Dus datgene wat de wet terecht vraagt. En de wet stelt dus een rechtmatige eis. God moet liefgehad worden met heel het hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En je naaste als jezelf. En het argument van Paulus is dit belangrijk, omdat hij zo voorkomt dat iemand denkt, als Christus de zonde veroordeeld heeft en geen verdoemenis is, dan doet Gods wet er niet meer toe. Paulus zegt juist, nee. Gods daad in Christus had als doel dat de wet in haar rechtmatige bedoeling niet terzijde wordt geschoven, maar dat het vervuld wordt. En dat werkwoord vervuld zou worden, Paulus gebruikt hier een passieve vorm. Dat passief is veelzeggend. Paulus legt de nadruk op een vervulling die tot stand gebracht wordt. Dat is in lijn met het geheel. Wat de wet niet kon, door het vlees, dat deed God. En het doel is dat de wet niet langer slechts van buitenaf eist, maar dat de rechtmatige eis van de wet werkelijkheid wordt in het volk van God. En begrijp Paulus niet verkeerd. Paulus zet de gelovigen hiermee niet terug onder de wet als methode, maar hij maakt duidelijk, Gods redding heeft een vrucht die werkelijk overeenkomt met de wet. Dat je God lief hebt met heel je kracht, met heel je verstand, met heel je hart, met heel je ziel, en dat je je naaste lief hebt als jezelf. En let vervolgens op dat Paulus zegt dat deze wet of dat deze eis vervuld wordt in ons. Dat is cruciaal. Hij zegt niet alleen voor ons, alsof het alleen plaatsvervanging is, en ook niet door ons, alsof het uiteindelijk op onze wilskracht aankomt, maar in ons. In het concrete leven van degene die in Christus zijn. En daarmee sluit hij direct aan bij wat hij in hoofdstuk 6 al heeft uitgewerkt. Verbonden met Christus zijn betekent niet alleen een nieuwe status. Het betekent een nieuw leven dat gestalte krijgt. De rechtvaardige eis van de wet wordt niet meer een externe norm die alleen veroordeelt. Het wordt een patroon dat door Gods geest binnen het leven van de gelovigen zichtbaar gemaakt wordt. Dus geloof krijgt een uitwerking. Zaligmakend geloof krijgt altijd een uitwerking. En pas daarna specificeert Paulus wie hij bedoelt. In ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, wat is het wandelen naar de geest? Nou, voor jullie informatie, ik ga die vraag vandaag niet beantwoorden. Maar pas over zo de Heere wil en we leven. Over 19 weken. We gaan, omdat het gedeelte waar we ons nu in bevinden en waar we naartoe gaan. Dus volop over de geest en zijn werk. We gaan een 18-delige serie doen over de Heilige Geest. Beginnend volgende week. Zo de Heere wil en wij leven. Deze pauze en onze uitleg van Romeinen is nodig. Eén, er is veel dwaalleer over de geest, dus we moeten weten wat de schrift leert. Maar nogmaals, Romeinen 8 wordt vaak het hoofdstuk van de Heilige Geest genoemd. Dus door nu eerst zorgvuldig en systematisch uit de schrift te onderzoeken hoe de geest werkt, in de schepping en de wedergeboorte, de heiliging en het hernieuwen van ons denken, dan zijn we straks beter voorbereid om wanneer we verder gaan met de oproep naar de geest te wandelen, dat we het niet gaan zien als iets vaags of als iets mystieks, want dat is het helemaal niet. Maar als een concrete werkelijkheid die vast ligt in Gods werk en voortkomt uit wat Christus heeft volbracht. Dus al het mystieke gaan we de komende week, gaan we de komende 18 weken gaan we gewoon volledig weghalen. Alles. Dus voor nu wil ik eindigen met het volgende. We hebben in vers 3 en 4 gezien dat de wet krachteloos was door het vlees en dat God daarom heeft gedaan wat wij niet konden. Dit brengt ons bij een actueel punt. Want dit, krachteloos door het vlees, raakt de kern van hoe wij vandaag denken over zowel zaligmaking als over heiliging. Ja, als eerste redding. Hoe vaak denken mensen niet. En vooral ook door hoe christenen verzoening met God presenteren. Dat de weg tot God bestaat uit het simpelweg stoppen met specifieke zonden. En wij gaan bepaalde zonden gaan we dan categoriseren. De gedachte is dan, als je stopt met dit, als je stopt met drinken, als je stopt met liegen, als je stopt met bepaalde seksuele onreinheid, dan ben je beter, dan ben je veiliger. Men maakt van het christelijk geloof dan een moreel verbeterproject. En begrijp me goed, de schrift is helder. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat staat er. Er moet een radicale breuk met zonde zijn.
Wie zegt in Christus te zijn en in de zonde blijft leven, die bedriegt zichzelf. Als je leven de richting van de zonde, dan bedrieg je jezelf. Maakt niet uit hoeveel je beleidt, maakt niet uit hoeveel je naar de gemeente gaat. Je kan iedere samenkomst kun je aanwezig zijn. Als jouw leven wordt gekenmerkt door zonde, als je de zonde lief hebt, dan bedrieg je jezelf. Maar we moeten de volgorde moeten we niet omdraaien. Het stoppen met zonde is niet de grond van je behoud. Als jouw zaligmaking afhangt van jouw vermogen om te stoppen met zonde, dan hangt jouw redding af van de kracht van jouw vlees. En Paulus zegt, er is niets goed dat in je vlees woont. Het vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God, het kan dat niet. Als je probeert jezelf te redden door je gedrag te verbeteren, dan sterf je simpelweg als een, in de oog van mensen, een fatsoenlijke zondaar. Het is niet simpelweg stoppen met zondigen. Het is achter de zaligmaker aangaan. Achter het lam van God aangaan. Hem navolgen en door het geloof in hem opnieuw geboren worden en wandelen zoals hij heeft gewandeld. Johannes schrijft dat ook. En dit moeten we doortrekken in onze heiliging, dus voor onze dagelijkse wandel in Christus. Kijk, weet je, je moet alleen maar om je heen kijken, hè, online. Je ziet tegenwoordig allerlei initiatieven. Conferenties, bewegingen die mannen en vrouwen willen helpen een betere man en vrouw te zijn. Een betere vader of een moeder, een betere leider, programma's om te strijden tegen pornografie. Cursussen voor een beter huwelijk en begrijp me niet verkeerd. Begrijp me niet verkeerd, wij geloven niet in passiviteit. God werkt het willen en het werken, dus er is zeker plaats voor aansporing en praktische toerusting. Maar het gevaar is levensgroot dat we al die initiatieven heel vroom en geestelijk proberen te klinken, terwijl we feitelijk gewoon een beroep doen op het vlees. Doe beter je best. Wees een man, volg dit traject, volg deze reis. Pas deze technieken toe. Kijk, je moet gewoon zien wat Paulus continu doet. Kijk naar deze brief. Deze brief is doordrenkt van Christus Jezus. Als je vanaf hoofdstuk 12 ook leest, maar ook in hoofdstuk 6... en ook in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 8, Paulus geeft nooit, maar dan ook nooit een kaal moreel commando zonder het eerst te funderen in het werk van Christus. Nooit. Dat is de lijn van heel de schrift. In het Oude Testament zie je hoe God eerst wijst op de verlossing. Hij zegt niet simpelweg, houd mijn regels. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zegt tegen Israël, wees goed voor de vreemdeling. Waarom? Want ook u was vreemdeling in Egypte en ik heb u verlost. Hij zegt, wees heilig. Waarom? Want ik ben heilig. En hetzelfde zie je in het Nieuwe Testament. Ieder gebod is gegrond in het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Waarom moeten wij onrecht verdragen? Peter schrijft in 1 Petrus 2, niet omdat je sterk moet zijn. Nee, hij schrijft, want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is waarom wij onrecht verdragen. Dat is de reden. Het is gegrond in het werk van onze Heer Jezus Christus. Waarom moeten mannen hun vrouwen lief hebben? Niet omdat het sociaal wenselijk is. Nee, mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Waarom dienen vrouwen zich te onderschikken aan hun mannen? Ze dienen zich te onderschikken zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. En als je kijkt, daarom, ik ben... Volgens mij heb ik het jullie al gezegd, ik ben niet meer online te vinden. Ik ben helemaal klaar met dat ding. Want je ziet en je hoort mensen dingen zeggen. Je hoort ze bijvoorbeeld, er is een trend gaande, online ook, dat kerken passief zijn. Ja? Dat ze mensen niet stevig wakker schudden. Ja, het evangelie is mooi,
Maar hoe help je mensen nou concreet? Want wij mensen, we houden van stappenplannen. We houden van alles kant en klaar. Als je ook naar de supermarkt gaat, je ziet eten zit al klaar in de koelkast. Je hoeft het alleen in de magnetron. We willen niks meer zelf doen. We willen niet meer werken. Dat willen we niet meer. Dus hoe help je mensen nou concreet? Hè? Maar de vraag is oprecht. Als ik dit boek lees, hè, als ik de schrift lees. Op wat moet je mensen wijzen? Op wat anders moet je mensen wijzen dan het evangelie? Als de heilige wet van God al krachteloos was door het vlees. De wet van God. Wat denk je dan dat jou en mijn menselijke tips en trucs gaan uitrichten tegen de macht van de zonde? Als de wet van God krachteloos gemaakt wordt door het vlees, dan wie ben ik? En wie ben jij? Het is levensgevaarlijk om mensen aan te sporen zonder Christus centraal te stellen. Levensgevaarlijk. Waarom? Je doet een beroep op het vlees en het vlees kan het niet. Als je mensen leert om te strijden tegen zonde zonder te wijzen op de volkomen verlossing in Christus, dan creëer je twee soorten mensen. Je creëert of fariseërs, die mensen die dan een tijd volhouden op wilskracht en vervolgens trots worden omdat ze denken dat ze het zelf hebben bewerkstelligd. Of je creëert wanhopige mensen. Mensen die proberen, die erachter komen dat ze het niet kunnen en uiteindelijk verpletterd worden onder hun eigen last en juk. Omdat ze denken dat God hun verwerpt omdat ze het niet kunnen. Wij moeten weten, het vlees, het is geen bondgenoot in onze heiliging. Het is de vijand. En daarom wijst Paulus ons niet op onze inspanning, maar op wat God heeft gedaan. Wat voor de wet onmogelijk was, dat heeft God gedaan. Wees tevreden in Christus Jezus. Wees tevreden met het onfeilbare en toereikende woord van God. Houd vast aan Christus. Hij is jouw heiland. Hij is jouw anker. En prijs God voor wat hij heeft gedaan. Hij heeft ons niet gelaten in onze ellende. Hij laat ons ook niet alleen in onze strijd. Want in dit alles werkt hij in ons opdat wij hem gehoorzamen. Dus prijs hem daarvoor. Amen. Laten we bidden. Vader almachtig, wij danken u, Vader. Wij danken u dat u zo goed bent, Heer. En dat u hebt gedaan, Heer, wat wij niet konden bewerkstelligen. Maar ook wat uw heilige wet niet kon bewerkstelligen, omdat het krachteloos werd gemaakt door ons vlees. Heer, in ons vlees woont niets goeds. Maar wij danken u voor de volkomen verlossing die wij vinden in Christus Jezus. En wij danken u voor de geest die u ons geeft. Die het willen en het werk in ons doet. Die ons in staat stelt om ook heilig te wandelen. En ook gehoor te geven aan de aansporen die u geeft in uw woord, Heer. Heere God, blijf ons alstublieft toerusten. En Heere God, blijf ons wijzen op de zaligmaker die u ons hebt gegeven. U bent goed. U bent trouw tot in alle eeuwigheid. U komt alle eer en alle glorie komt u toe, Heer. In Jezus' naam. Amen.